Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, luisteraars en bedevaarders, welkom in het programma Op Bedevaart met Maria. En ik nodig jullie nogmaals uit op bedevaart. En ik stel voor deze keer naar het noorden te trekken, wat nog niet veel is gebeurd. En wel naar Zweden en bij de aanvang van de 14e eeuw. Maar we gaan eerst wat vroeger terug in de tijd. Het is geweten dat de kerstening van deze Scandinavische landen zeer traag is verlopen. Dit ten gevolge van de grote afstanden en de lage bevolkingsdichtheid die het tot stand brengen van een netwerk van kerken zeer bemoeilijkte. Tevens ook door de sterke aanwezigheid van oude, inheemse tradities die veiligheid en structuur al verschaften. Daardoor moeten we de kerstening van Scandinavië plaatsen tussen de 9e en de 12e eeuw. Dit wordt ook bevestigd door archeologische opgravingen op begraafplaatsen zoals op het eiland Lofoen in de buurt van het huidige Stockholm. Deze hebben aangetoond dat de werkelijke kerstening van de mensen erg traag verliep en zelfs ten minste 150 tot 200 jaar in beslag nam. Ook 13e-eeuwse runeninscripties uit de Noorse handelsstad Bergen tonen nog weinig christelijke invloed. Bijvoorbeeld in het noordelijke Scandinavische gebied Sami in Lapland gebeurde dit pas in de 18e eeuw. De monnik Rembertus, overleden in 888, beschrijft in zijn Vita Anschari de eerste reis van missionaris Anscharius tussen de Zweden. En daarin vermeldt hij ook de namen van twee koningen, zoals koning Olof en Björn. Daarvoor waren deze namen niet gekend. Een pionier dus van deze eerste kerstening was de heilige Anscharius, die in 832 de eerste kerk oprichtte in Zweden. Hij wordt dan ook terecht de apostel van het noorden genoemd. Hij was geboortig uit Bremen en was monnik in de abdij van Corbie, nabij de noordelijke Franse stad Amiens. Hij werd bisschop van de Noord-Duitse stad Hamburg en voor Scandinavië pauselijk legaat in opdracht van de toenmalige paus Gregorius IV. Deze eerste kerkprovincie strekte zich aanvankelijk uit over geheel Noord-Europa. De eerste christelijke Scandinavische koning ontmoeten we in Denemarken, koning Harald I, wiens bekering eind 10e eeuw gebeurde. De eerste christelijke koning van Zweden was Olaf II, geleefd tussen 970 en 1022. Zijn vader was de gekende koning Erik VI van Zweden, de overwinnaar. In 1104 werd het bisdom Leund helemaal in het zuiden van Zweden de aartsbisschoppelijke zetel voor vrijwel geheel Zweden, Noorwegen en Finland. Het is pas in 1164 dat het eerste echte aartsbisdom van Zweden ontstond. In de periode waar we ons voor deze uitzending bevinden, zitten we in een verdeeld Zweden met twee rivaliserende koningshuizen. Het waren eerder hertogdommen. Ook het grondgebied was niet wat het vandaag is. Zo kwam er in 1319 een eerste unie tussen Zweden en Noorwegen via een koninklijk huwelijk. Maar het koninklijk gezag hield niet lang stand enzovoort enzovoort, maar ik ga daar nu niet dieper op in. Dus tot zover deze kleine geschiedkundige omkadering. We gaan eerst luisteren naar een kort stukje traditioneel Zweeds muziek met de nikkelharp. Het is wat verwant met de draailier, waarbij de snaren ingedrukt worden met toetsen, maar terzelfde tijd wordt het ook bespeeld met een strijkstok, zoals bij een viool. Strikt genomen is het een strijkinstrument. Ik stel voor ons te begeven naar de stad Uppsala. Het bevindt zich aan de oostkant in het zuidelijke deel van het land, een 71 kilometer ten noorden van Stockholm. Vandaag is het de op drie na grootste stad van het land en vooral gekend als universiteitsstad met 36.000 studenten. Een kleine info. In de 16e eeuw werden vele Walen uit België naar Uppsala gelokt om daar met hun kennis van zaken de ijzerindustrie uit te bouwen. En de Walen zijn er tot op vandaag een belangrijke financiële groep. Sinds 1272 werd er in Uppsala gebouwd aan een nieuwe kathedraal. De vroegere was vernield door een brand en de nieuwe kwam op een andere plaats, waar ook reeds een vroegere kerk stond ter ere van de heilige drie-eenheid met het graf van de heilige koning Erik IX van Zweden, martelaar, uit de helft van de 12e eeuw. De bouw duurde heel lang, ten gevolge van het klimaat, de pest en financiële beslommeringen. Ze werd pas ingewijd in 1435, een 160 jaar later, alhoewel eigenlijk dan nog niet helemaal klaar. Dus terwijl in Uppsala volop aan de kathedraal werd gebouwd, stond in 1302 in het plaatsje Finsta, een 50 kilometer meer naar het oosten, een wiegje bij de familie Persson of Pedersson van de kleine Birgitta. De vader was een adellijke rechter, Birger Pedersson genaamd, verwant met de toenmalige koning, en zijn vrouw Sigrides uit de familie Sverker, niet adellijk, maar wel gekend als zeer vroom en deugdzaam. Ze hadden al drie zonen en drie dochters. En reeds voor de geboorte van Birgitta waren er reeds merkwaardige gebeurtenissen. Zo bestaat er het verhaal dat op een dag moeder Sigrides, nogal rijkelijk gekleed, een klooster bezoekt. Een van de zusters beschuldigde haar van ijdelheid en trots. Maar diezelfde nacht had diezelfde zuster een visioen waarbij ze deze woorden moest aanhoren. Waarom voed jij je met zo'n slechte gedachten? Verschrikkelijk! Het is juist uit haar dat een dochter zal geboren worden, aan wie ik zoveel genade zal geven dat alle volken op aarde verbaasd zullen zijn. Zo was de zwangere moeder Sigrides ooit betrokken bij een averij van een schip waarbij vele passagiers verdronken. Zij kwam er levend uit en de volgende nacht verscheen haar een zeer helder licht en zij hoorde een stem die zei: "Je bent gered omwille van een uitverkoren geschenk die je in je schoot draagt. Voed haar op in de liefde van God, want het is God die je haar heeft gegeven." Zo is er de getuigenis van een priester die op het ogenblik van de bevalling in de nacht in gebed was verzonken en plots een hemels visioen had met een verblindende wolk van licht. In het midden stond een maagd. Er staat niet bij vermeld dat het eventueel Maria zou kunnen geweest zijn. En de maagd had een boek in haar hand en sprak: "Er is net een meisje geboren bij de familie Pedersson, en de stem van dit kind zal over de ganse wereld weerklinken." En alzo werd rond 1302 de kleine Birgitta geboren. Reeds op de leeftijd van 8 jaar verloor zij haar moeder in 1310. Haar vader vertrouwde haar toe aan een tante, tante Catherine, een vrouw met veel wijsheid die de opvoeding van de kleine Birgitta trouw overnam, zoals de moeder en de Heer het zouden gewenst hebben. En zo komen we reeds aan een gebeuren waarin Maria haar verschenen is. Birgitta was nog geen 8 jaar oud. Midden in de nacht kwam zij met een ruk wakker en ziet voor haar bed een prachtig altaar, waarboven Maria stond gekleed in een helder schitterende jurk en met een kostbare kroon in de hand. "Kom, Birgitta," zei Maria haar. Birgitta sprong uit haar bed, rende naar het altaar en viel aan de voeten van Maria. Maria vroeg haar toen: "Wil jij deze kroon?" En toen het meisje stom van verbazing het hoofd boog en de handen naar de kroon uitstrekte, legde Maria de kroon op haar hoofd. Het kind voelde het aan als een innige omhelzing. Deze gebeurtenis werd als een onafwisbaar teken in haar hart gegrift. Maar Birgitta had ook verschijningen van Jezus, zoals op de leeftijd van 10 jaar. Op een nacht verscheen haar Jezus toegetakeld, zoals de dag van zijn kruisiging. Birgitta riep vol medelijden uit: "O Heer, wie heeft u zo durven mishandelen?" En Jezus antwoordde haar: "Degenen die mij misprijzen en mijn liefde verachten." Zo is er een ander verhaal. Tante Catherine droeg ook, naast een degelijke religieuze opvoeding, grote zorg voor een goede opleiding in de kunsten en de wetenschappen. Daartoe verzamelde ze andere meisjes en nichtjes om bij haar te komen werken en te studeren. Zo waren de meisjes volop bezig vergulde bloemen te borduren op kostbare tapijtenstoffen. Het was een moeilijk werk en Birgitta riep de hulp in van Maria met een heel eenvoudig vertrouwen. Enkele ogenblikken later komt de tante de kamer binnen waar de meisjes aan het werk zijn en ziet er een majestueus jong meisje staan in een verblindende schoonheid die Birgitta bijstaat in het borduurwerk. Maar terstond was ze verdwenen. Tante Catharine vroeg haar, wie was dat? Birgitta bloosde en verzekerde haar tante dat ze niemand had gezien, maar later bekende ze dat het de Moeder Gods was. En alzo bestaan vele dergelijke anekdotes uit haar kinderjaren. Regelmatig stond ze ook 's nachts op om te bidden aan het kruis van de lijdende Heer. Ook is geweten dat zij regelmatig te kampen had met aanvallen van de duivel.
Thank you. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden luisteraars, we bevinden ons in Zweden aanvang 14e eeuw. In 1302 te Finsta, dus een 50 kilometer ten noorden van de stad Uppsala, in het gezin Pedersson werd Birgitta geboren. De vader, verwant met de toenmalige koning, was een bekend rechter. Haar moeder overleed reeds toen Birgitta 8 jaar oud was. En Birgitta groeide op als een charmant, jong meisje, lief, bescheiden, vol eenvoud, zuiver en gehoorzaam. Eigenlijk was het haar grootste wens zich totaal te geven aan haar gekruisigde redder. Maar toen ze 13 jaar oud was in 1316, besloot haar vader haar te huwen met edelman Ulfo Guttmarsson. In gehoorzaamheid onderwierp ze zich aan de wens van haar vader. Later vertelde ze aan haar dochter Catherine hoe ze eigenlijk liever was gestorven dan het huwelijksleven in te stappen. Haar man Ulfo was amper 18 jaar oud. Hij was reeds rechter, zoals zijn schoonvader, maar ook met een zeer grote eerlijkheid en deugdzaamheid en vooral ook zeer vroom. Birgitta en haar man namen hun intrek op zijn landgoed. De avond zelf van het bruiloftsfeest had Birgitta haar man herinnerd aan het verhaal uit het Oude Testament in het boek Tobit. Daarin vertelt de schrijver hoe Tobit en Sara eerst een ganse nacht in gebed doorbrachten alvorens gemeenschap te hebben. Sara sprak: "Wij zijn kinderen van de heiligen en wij verenigen ons niet zoals de heidenen die God niet kennen." Maar Birgitta en haar man Ulfo leefden de twee eerste jaren van hun huwelijk als broer en zus. Ze sloten zich ook aan bij de derde orde van Sint Franciscus en onderwerpen zich aan gebed en boete. Uiteindelijk, daar ze elkaar zo goed verstonden, was het een zeer gelukkig huwelijk. Wel is geweten dat hun beslissing voor Ulfo toch een zwaardere inzet vroeg, daar hij toch meer aangetrokken was naar de mooie feesten en de diners aan het koninklijke hof. Het kasteel op het domein waarin ze woonden werd een oord van deugden en goede zeden, waarbij ook het personeel gedreven werd naar een vrome levenswijze en velen onder hen, als ook buitenstaanders, zich aansloten bij deze derde orde van Sint Franciscus, die daardoor ook bekendheid verwierf in gans Zweden. Birgitta trok zich regelmatig terug in een kleine gebedsplaats in het kasteel. Zo liet ze ook de Heilige Schrift, de heilige levens en de werken van de kerkvaders vertalen in het Zweeds. Uiteindelijk werden er toch 8 kinderen geboren uit het huwelijk. Trouwens, een van hen werd de latere heilige Catharina van Zweden.
Gratia plena. et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
Beste vrienden, we bevinden ons dus op het kasteel waar Birgitta en haar man Ulfo en de kinderen woonden. Maar daar komt verandering in. In 1335 huwt de Zweedse koning Magnus, lid van de familie langs Birgitta's vader, met prinses Blanca van Namen, dochter van graaf Jan I van Namen. Birgitta en haar man worden geroepen naar het koninklijk paleis waar de koning haar vraagt om de gezelschapsdame te worden van de koningin. Birgitta was er niet zo happig voor, omwille dat ze daardoor verplicht werd te verschijnen op de vele feesten van het hof. Maar uit gehoorzaamheid aan de koning en haar man aanvaarde ze deze functie. De twee jongste kinderen werden toevertrouwd aan de zusters van een nabijgelegen klooster en de andere kinderen nam ze mee naar het hof. Maar na 4 jaar verlaat het gezin het hof in 1339, vooral omdat, zoals vermeld staat, de koning en de koningin de wegen van het heil verlieten en tevens wegens de excommunicatie van de koning. Uiteraard schuilt daar een heel uitgebreid verhaal achter, maar dit zou ons nu te ver brengen. En alzo vinden we het gezin terug op hun eigen domein. Ondertussen was Birgitta terug zwanger, maar bij het naderen van de bevalling werd ze zwaar ziek met vele pijnen, zodat men vreesde voor haar leven en het leven van het kindje. Zijzelf bleef er kalm bij en onderwierp zich aan de wil van God en richtte zich vooral tot Maria om het leven te redden van haar kind. Midden in de nacht, tijdens hevige pijnen, opende zich de deur van haar kamer en verscheen er een mooie, majestueuze dame, afgedekt met een wit zijden kledingstuk. Maria naderde het bed, leunde met genegenheid over haar en raakte haar aan. Daarna beviel Birgitta zonder pijn en werd de kleine Cécile geboren. Een tijd later verscheen haar Maria terug en sprak haar toe. Toen je op het punt stond te bevallen, verkeerde je in grote angsten en kwam ik je te hulp. Wees dus dankbaar en zorg ervoor dat je kinderen ook mij toebehoren. Een volgende periode die volgde in het leven van het koppel is de periode van de bedevaarten. Zoals naar het graf van de heilige koning Olof in het noorden, via een zeer zware en gevaarlijke tocht te vergelijken met onze Alpen. In 1340 gaan Birgitta en Ulfo op bedevaart naar het voor hen verre Santiago de Compostela. Een monnik, Peter Olafsson, van het klooster van Alvastra, een 300 kilometer meer ten zuiden van waar zij wonen, dus op hun weg, vergezelt hen. Tijdens de reis, bij de doorgang in Arras, wordt haar man Ulfo zwaar ziek. Hij ligt op sterven, maar wonderlijk geneest hij. Maar in Arras heeft Birgitta terug een ontmoeting met Maria, die haar toesprak. Ik ben de koningin van de hemel en de moeder van de armen. Ik wil je mijn zoon laten zien hoe hij was als mens en als gekruisigde. En jij zal de plaatsen zien waar ik leefde op aarde. Maar ook deze monnik, Peter Olafsson, in een goddelijk visioen, had voor eerst een schaduw gezien over de koning, maar ook de zeven gaven van God over Birgitta, gesymboliseerd in zeven kronen op haar hoofd. Bij de terugkeer uit Compostela trad Ulfo binnen in het Alvastra-klooster van de Cisterciensers. Birgitta leefde verder teruggetrokken in het kasteel op het domein in diepe verbondenheid met de Heer en hield zich bezig met de opvoeding van de kinderen die nog inwoonden. Haar man Ulfo overleed op 12 februari 1344, 3 jaar na zijn intrede.
Oh.
Na de dood van haar man Ulfo in 1344 besloot Birgitta haar leven geheel en al aan God toe te wijden. Voor eerst regelde ze alle materiële beslommeringen met haar kinderen. Daarna trok ze zich eerst enkele jaren terug in een kleine cel als kluizenares van het Alvastra-klooster, waar dus haar man had verbleven en monnik Peter Olafsson ondertussen onderprior was geworden. Hij kende dus door goddelijke openbaringen de heiligheid van Birgitta. Birgitta kwam slechts buiten na ingevingen van de Heer of als de naaste liefde dit eiste. Ze beleefde er een zeer diepe verbondenheid met de Heer. Vooral smeekte ze hem haar te leren bidden en zo ontving ze gebeden en lofprijzingen over het leven en het lijden van de Heer, alsook gebeden tot Maria. Daar ook verscheen haar Onze Lieve Vrouw die haar meedeelde, onder andere, door mij heb je deze gebeden ontvangen en daarom zal mijn Zoon je overweldigen met hemelse vertroostingen telkens als je deze gebeden bidt. En met de jaren laat de Heer zeer duidelijk aanvoelen dat hij haar voor zich heeft geroepen als zijn bruid. En zo stichtte Birgitta in Vadstena, een 20 kilometer van het Alvastra-klooster, in 1346 de kloosterorde van de Allerheiligste Verlosser volgens de regel van Augustinus, beter bekend als de orde van de Birgittinessen. Later ontstond ook een mannelijke tak, de Birgittijnen, maar die stierven snel uit, alhoewel ze eind 20e eeuw werden heropgericht in de Verenigde Staten. Over het leven van de heilige Birgitta van Zweden valt zeer veel te vertellen, enorm veel. Maar wij moeten ons hier beperken. Zo is geweten dat zij een 700-tal visioenen en openbaringen mocht ervaren tijdens haar gebedsmomenten. Daardoor geïnspireerd spoorde zij vele hooggeplaatste personen van haar tijd aan om een leven te leiden dat een christen waardig was. Zo pelgrimeerde ze samen met medezusters op latere leeftijd ook naar Rome, geleid door deze goddelijke ingevingen. Ze verbleef in Rome, in echte armoede, voor een periode van 20 jaar, vanaf 1347. Daar ijverde ze onder andere voor de terugkomst van de paus uit Avignon. Maar dan kreeg ze de Franse kardinalen tegen zich en het is uiteindelijk pas Catharina van Siena die het voor elkaar zou krijgen. Even wat uitleg. We bevinden ons midden een periode tussen 1309 en 1377 dat de pausen niet in Rome zetelden. De aanleiding was de verkiezing geweest van de Franse paus Clemens V in 1305 tijdens een heel verwarde periode in Rome. En de Franse koning Philips IV had de paus overtuigd te verhuizen naar Avignon. Dit betekende een dieptepunt voor het pausdom, die zich zeer afhankelijk maakte van de Franse koning. Men spreekt van de Babylonische ballingschap der pauzen. En alzo ijverde Birgitta voor de terugkomst van de paus uit Avignon en werd ze ook geraadpleegd door staatshoofden en de pauzen zelf. Maar ze bekwam ook goddelijke ingevingen met de opdracht kloosters te gaan bezoeken om de godgewijden op te roepen meer trouw te leven volgens de regels van hun stichter. Eén anekdote wens ik toch naar boven te halen. Samen met haar biechtvader en enkele medezusters klopte ze aan de poort van een mannenabdij in Castel Nuovo voor onderdak. Maar hardnekkig werd hen de toegang geweigerd onder het mom dat de oude regel de toegang tot vrouwen verbiedt. Maar in werkelijkheid respecteerden de monniken de regels niet zo nauw en was elke discipline verloren gegaan. Na sterk aandringen bekwamen ze toch de toelating zich te vestigen in een vervallen herdershut in de buurt. In de gesprekken met de abt stelde Birgitta vast hoe deze monnik zich totaal had overgelaten aan het wereldse, de ijdelheid en de ambitie. En Birgitta geraakte inwendig zeer geërgerd aan deze abt. En toen ze in gebed om raad vroeg hoe ze deze situatie zou moeten aanpakken, verscheen haar Maria, die haar verrassend vroeg: "Wat zie jij dat zo verwerpelijk is bij de abt?" "Ik zie dat hij zelden de heilige mis opdraagt," antwoordde Birgitta. "Dat is niet wat verwerpelijk maakt," repliceerde ons lieve vrouw. "Er zijn er anderen die de mis niet elke dag opdragen, uit nederigheid of omwille van hun vorige leven. Maar wat ergert je nog?" En Birgitta voegde eraan toe: "Hij draagt niet het habijt zoals voorgeschreven door de regel van Benedictus." En Maria verontschuldigde als het ware opnieuw de abt door te zeggen: "Het komt vaak voor dat er een dergelijke gewoonte ontstaat. Men mag niet te snel degenen veroordelen die geen idee hebben van de regels en die ze dan toch bereidwillig zouden beoefenen als ze deze regels zouden leren kennen. Maar diegenen die de regels wel kennen en het niet toepassen, zijn wel schuldig." En Maria vervolgde: "Ik zal je de drie punten geven waarmee deze abt echt in gebreken is. Ten eerste, in zijn hart zou God moeten rusten en zou zijn hart vervuld moeten zijn met een liefde voor zijn naaste. Ten tweede, nadat deze abt afstand had gedaan van zijn bezittingen, verlangt hij nu de bezittingen van de anderen. Hij beloofde ook zichzelf los te laten, maar laat zich nu volledig leiden door zijn eigen wil. Ten derde, God schiep zijn ziel als die van een engel, en zo zou hij moeten leven. Maar zijn ziel gelijkt nu vandaag op een engel die God uit hoogmoed ontkende. Hij is groot voor de mensen geworden, maar wat is hij nu voor God?" Birgitta noteerde deze drie punten van Maria en bezorgde het aan de abt en de kloostergemeenschap en smeekte met tranen bij de abt om zijn leven te veranderen, anders kwam hij nooit in de hemel. Maar de prelaat lachte haar uit. Later werd hij uit zijn rang gezet en overleed na een vreselijke ziekte. Birgitta van Zweden pelgrimeerde nog op 69-jarige leeftijd naar het Heilig Land en kon er de heilige plaatsen bezoeken. Ze stierf te Rome op 23 juli 1373 op 71-jarige leeftijd, maar werd nadien in het door haar gestichte klooster van Vadstena in Zweden begraven.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, zoals reeds vermeld, zou je vele uitzendingen kunnen besteden aan het leven van deze heilige Birgitta van Zweden. Een toonbeeld van het beleven van de heiligheid waartoe we allemaal geroepen zijn. En zij paste het toe in verscheidene levensstaten, als kind, als moeder, als echtgenote en tenslotte als godgewijde vrouw na de dood van haar man. Maar ook in verscheidene omstandigheden. In het gezin op het kasteel, maar ook in het volle wereldse gebeuren aan het koninklijke hof met al zijn bekoringen en tenslotte in de stilte en afzondering van het kloosterleven. Gans haar levensverhaal, visioenen, openbaringen werden genoteerd door de prior van het Alvastra-klooster. Ze werden later gedrukt in 1455 te Rome en zelfs ook vertaald in het Frans in 1536 in Lyon. Haar extases en openbaringen werden goedgekeurd door drie pausen en tijdens het concilie van Basel in 1436. En tenslotte werd alles nog eens geconfirmeerd door de heilige paus Johannes Paulus II. Het is ook Johannes Paulus II die haar in 1999 uitriep samen met Catharina van Siena en Edith Stein tot co-patronessen van Europa. Deze aanvraag werd ook gezonden aan paus Johannes Paulus II door de orde van de Birgittinessen, maar ook door de bisschoppenconferentie van Scandinavië en ook door de Lutherse kerk. De heilige Birgitta is uiteraard ook de patrones van Zweden. Zeer gekend zijn onder andere haar 15 gebeden geopenbaard door Jezus zelf, samengaand met 15 onze vaders en 15 weesgegroetjes gedurende een jaar, met daaraan verscheidene beloftes verbonden. Ten slotte nog één melding. Net als haar beroemde tijdgenote Hildegard van Bingen was ook de heilige Birgitta actief als componist. Het is niet bekend hoeveel werk van haar bewaard is gebleven. Een bekend werk van haar is bijvoorbeeld Cantus Sororum. Birgitta doet hier verslag van de woorden van de engel in het Zweeds uit haar visioenen. En haar biechtvader Peter Olafsson vertaalde het in het Latijn en ook hij zette er muziek op. Cantus Sororum zingt de lof van de Maagd Maria en zo voor elke dag van de week. Zondag is voor het vieren van de drie ene God en de verdiensten van de Maagd Maria. Op maandag verheugen de engelenkoren zich in de Moeder Gods. Op dinsdag staan patriarchen en profeten centraal die de geboorte van Maria voorspellen. Op de woensdag verheugen de mensen zich over de onbevlekte ontvangenis en de geboorte van Maria. Op donderdag is het thema de maagd die de zoon, redder van de wereld, baart. Vrijdag is voor het rouwen met de Moeder Gods over het lijden en de dood van haar zoon. En tenslotte op zaterdag bezingt men de hemelvaart van Maria. En als afsluiter gaan we luisteren naar een hymne ter ere van deze bijzondere heilige. Rosa Rorans Bonitatem, O jij vol goedheid schitterende ster. Maar eerst gaan we luisteren naar wat de Moeder Gods ooit aan Birgitta openbaarde tijdens één van de vele visioenen.
Mijn ziel en lichaam zijn helderder dan de zon en zuiverder dan een schone spiegel. Vandaar dat personen in een spiegel te zien zijn, als ze voor die spiegel staan. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest kunnen worden ontwaard in mijn weerspiegelende zuiverheid. Eens bevond mijn zoon zich met zijn goddelijke natuur in mijn schoot. Nu wordt hij in mij als in een spiegel gezien, met zowel zijn goddelijke als menselijke natuur. Want met de eer en heerlijkheid van zijn verrijzenis ben ik mee verheerlijkt.
Thank you.
beste vrienden bedevaders, op bedevaart met Maria. We zijn het al wat gewoon om nogal wat afstanden af te leggen, van de ene naar de volgende halte op onze lange bedevaartstocht. Wel, ik stel voor om vanuit Zweden bijna recht naar het zuiden te stappen, een goede 2200 kilometer, naar de Italiaanse stad Bergamo, een goede 50 kilometer ten noordoosten van de grote stad Milaan in de regio Lombardije. Bergamo is de hoofdplaats van de gelijknamige provincie. Tussen haakjes, Bergamo wordt trouwens in het lokale dialect geschreven als Berghem, met een GH. En het komt uit het Lombardisch-Germaans dialect en betekent berghuis. In Bergamo heb je het Santuario della Beata Vergine della Castagna in de Via Madonna della Castagna nummer 31. En naast het woordje Madonna en Santuario klinkt dus het woordje Castagna. En inderdaad, het gaat hier over de kastanje. Dus het heiligdom van ons lieve vrouw van de kastanje. Wat is het verhaal achter deze bedevaartsplaats op basis van een officieel document? Aan de voet van een heuvel, vlakbij de grens, tussen de parochies Fontana en Breno, lag een kastanjebos, toebehorende aan priester Giovannino Moroni. Op 28 april 1310 verscheen daar ons lieve vrouw plots aan een boer, volop aan het werk, die hem vriendelijk toesprak. Ze maakte zich bekend als de gezegende moeder van God. Zij beval hem de mannen van het dorp bijeen te brengen om een kapel te bouwen op de plaats die zij aanduidde. Het werd eerst een kleine, open kapel. En er volgden vele wonderen. Na een periode van aarzeling schonk priester Giovannino Moroni zijn stuk grond aan de parochie en kon er een kerk gebouwd worden met de steun van de plaatselijke bisschop. Over deze gebeurtenis werd trouwens een meer recent document ontdekt, een brief van april 1511, gericht aan de toenmalige koning Lodewijk. Maar de gelijklopende overlevering vertelt dat de verschijning eigenlijk gebeurde aan twee lokale boeren, vader en zoon. En als bij wonder verschenen, we zijn in april, op de nabijgelegen kastanjeboom, direct bladeren en rijpe vruchten. In de verslagarchieven van het bisdom Milaan staan tevens vermeld hoe de heilige Carolus Borromeus, aartsbisschop van Milaan, de bedevaartsplaats bezocht in 1595. Graag voeg ik er nog een belangrijke persoon aan toe die ook op bedevaart kwam naar deze Madonna in Bergamo. En dat was niemand minder dan de heilige paus Johannes de 23e, geboortig nabij Bergamo. In 1910, tijdens zijn functie als secretaris van de toenmalige bisschop en als docent aan het seminari, schreef Johannes 23 een klein boekje over deze bedevaartsplaats. En ik haal er een mooie passage uit. Hij beschrijft eerst de talloze bloemen in de volle zon, maar die wel niet allemaal even mooi en prachtig zijn. Er zijn tuinbloemen, wilde bloemen, bergbloemen en elke bloem heeft zijn eigen schoonheid. Soms geeft de kleine, nederige bloem van het veld zo'n goede geur dat het de voorkeur heeft boven zijn pompeuze broer in de tuin. toegewijde lezer. Zo liggen er vele heiligdommen van Maria verspreid in ons bisdom Bergamo. Wat een prachtige bloemen in de kroon van Maria. Maar ik hou ervan uw blik te richten op het heiligdom van de Maria van de Kastanje. Het is zo'n kleine, zeer bescheiden velbloem. Maar het verspreidt zo'n zoete geur dat het de voorbijganger oponthoudt om ervan te genieten. Aldus paus Johannes 23 in 1910. Beste vrienden, tot zover dit heel kort bezoekje aan het Santuario della Beata Vergine della Castagna. Ik wens jullie verder nog zeer hartelijk te bedanken voor jullie gehoor en mogen we door al deze getuigenissen overtuigd zijn dat op onze levensweg onze lieve vrouw zeker meestapt. We luisteren nog naar een lied ter ere van deze ons lieve vrouw van de Kastanje. Tot de volgende afspraak.
Quando piove in montagna, la castagna non si bagna, nel suo riccio se ne sta, fino a che la va cruda. Ma se poi fa capolino, chi arriva lì per primo, dentro al sacco lei finirà, per la nostra felicità. Scende, scende la castagna, viene giù dalla montagna, poi volando di bocca in bocca il suo gusto l'accompagna, la raccoglie piano piano una ad una il contadino, senza chiedere perché diventerà marron glacé. Spensierato per restare in compagnia, e chi mangia la castagna la canzone ricanterà, ripetendo il suo detto molto antico e campagnolo: la castagna la galacua e chi prima le ciappa le sua. Scende, scende la castagna, viene giù dalla montagna, poi volando di bocca in bocca il suo gusto l'accompagna, la raccoglie piano piano una ad una il contadino, senza chiedere perché diventerà marron glacé. Raccoglie piano piano una ad una il contadino, senza chiedere perché diventerà marron glacé.